Goedemiddag, broeders en zusters, gasten. Allemaal van harte welkom in deze dienst. Ook die op een andere plek, u die op een andere plek met ons meeluistert. Ook van harte welkom. En nou, we hopen dat u zich ook met ons verbonden voelt vanmiddag in deze kerkdienst. Vanmiddag een leerdienst, een themadienst over de Dordtse leerregels. Dat is de tweede dienst in een serie met vanmiddag als thema God kiest de kerk. Wat is nou de plek van de kerk in het nadenken over verkiezing, keuzes van God voor ons en van ons voor God? Daar willen we vanmiddag samen over nadenken. We gaan vanmiddag lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 1 tot 19. Efeziërs 1. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, gasten. Ja, ik begin maar even met een ontboezeming vanmiddag. Ik ben gek op de kerk, ik hou van de kerk. Ik kom er graag, ik werk heel graag en met heel veel liefde in de kerk. En als u me nou vraagt waarom is dat dan, weet ik niet eens of ik dat zo heel goed onder woorden kan brengen. Waarom ben ik nou zo graag in de kerk? En waarom heb ik mijn hart verpand haast aan het dienen ook in de kerk? Ik denk dat het te maken heeft met verlangen naar het woord van God voor mezelf, maar ook om dat door te geven aan u en mensen die je ontmoet. Verlangen ook om samen te geloven met anderen, vragen te delen, zoeken naar de weg van God voor ons leven samen. Nou, vanmiddag gaan we verder met die Dordtse leerregels, dat best wat weerbarstige geschrift over verkiezing. Predestinatie. En dan wil ik er graag met u naartoe dat in dat hele denken over Gods verkiezend werk, Gods bezig zijn in het leven van mensen, een geweldige rol ligt ook voor de kerk. Juist voor de kerk. Dat de kerk een hele centrale plek inneemt voor het geloof in God die verkiest, belooft, geeft, waar wij vanuit onszelf misschien zomaar niet bij kunnen. Nou, nog even terug naar ergens in mei, over die synode van Dordrecht, 400 jaar geleden. Dat is ook een beetje de aanleiding voor deze prekenserie. Waar ging het ook alweer over? Nou, als ik het heel kort zou moeten samenvatten. Dordrecht ging ten diepste over de heiligheid van God en zekerheid voor de gelovigen. Er stond veel op het spel destijds. En het was niet alleen een zaak van theologen, die daar natuurlijk vanuit hun roeping en hun plek in de kerk over na moesten denken. Er werd zelfs een internationale conferentie van theologen. Maar het was ook een zaak voor de gewone mens. De gewone man op straat had het erover. Kies ik nou zelf voor geloof? Is mijn eeuwige bestemming afhankelijk van mijn keuze, van wat ik kan, van wat ik kan geven aan God en mensen, van mijn plek die ik inneem in het Koninkrijk van God, of ligt dat toch anders? De synode van Dordrecht heeft als uitkomst dat dat inderdaad anders ligt. Onze eeuwige bestemming, waar we straks naar dit leven naartoe mogen gaan, ligt niet, hangt niet af van onze keuze voor God en onze inzet voor zijn koninkrijk, maar van Gods keuze voor ons, voor u, voor jou en voor mij. En die keuze die God maakt, doet hij wel als God. Wij kunnen hem daarin niet narekenen, dat hoeft ook niet. We kunnen ook niet met hem onderhandelen. We kunnen God ook niet aanspreken op wat wij als mensen dan verantwoord en zinvol en misschien rechtvaardig vinden. Maar God in zijn verkiezend handelen in ons leven is God. Die boven allen denken en doen van ons mensen uitgaat. Zekerheid voor gelovigen vind je dus buiten jezelf in God die voor jou kiest. En dat doet hij in soeverein. Als God die boven ons denken uitgaat. En dat was nogal een boodschap voor de mensen van toen. Die onzekerheid over die geloofskeus, die hing toch altijd weer boven het denken van mensen. We kwamen natuurlijk uit de tijd van voor de reformatie, waarin er geweldige nadruk lag in de kerk over het goede doen. Het eeuwige leven verdienen door de inzet van je leven. En de reformatie ontdekte het sola gratia, alleen door genade. En het sola fide, alleen door geloof. En het sola scriptura, alleen door het woord van God. En toch was dat nog niet zo gemakkelijk om die stap dan te zetten naar van ik laat los wat ik zelf allemaal kan en ik geef me over aan die genade van God. Want dan kom je natuurlijk in, laten we zeggen, op het volgende level. Hoe kom ik dan toch als gelovige verder? En wat moet ik dan doen om gelovige te worden? En dat leidt ook weer tot allerlei aanvechting. Is mijn geloof wel krachtig genoeg? Nou, de Dordtse leerregels, die bieden troost bij aanvechting. Is mijn geloof krachtig genoeg? Ach, laat die vraag maar eens rusten. Die vraag hoef je niet steeds aan jezelf te stellen. Want wat mensen ook zeggen, wat je eigen gedachten misschien ook allemaal tegen je zeggen, geloof is genade, onverdiend van God. Door genade alleen heb je het ontvangen. Geloof, vanochtend ook nog langsgekomen, heeft dus meer te maken met vertrouwen dan met keuzes. En meer met je overgeven aan God dan met doen wat je zelf allemaal denkt dat nodig is. Goed, dat heel kort nog even over de achtergrond. We hebben het in mei er wat uitgebreider over gehad. God kiest. En toch bekruip je dan misschien als moderne gelovige wel een beetje de vraag. Nou, dat is heel mooi gezegd, dat geloof van God komt. God kiest voor mij, daar kan ik me aan overgeven. Maar waar blijf ik dan als mens? Het is ook misschien wel wat dat denken over die Dordtse leerregels juist in onze tijd zo moeilijk maakt. Want wij zijn allemaal autonome mensen. Wij maken heel graag zelf keuzes. Wij bouwen heel graag in onze tijd aan ons eigen leven. Dat wordt aan jongeren al heel vroeg ingepeperd. Jij moet stappen zetten in je leven. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Jij moet bouwen aan je toekomst. School, studie, carrière. En ook op je werk zul je het natuurlijk elke keer weer horen. Je zult altijd weer een stapje extra moeten zetten om mee te kunnen komen. Om erbij te kunnen blijven. Een leven lang leren, dat is de norm tegenwoordig. Tot je met pensioen gaat en die leeftijd die schuift ook verder op. Wij moeten blijven bouwen aan ons leven. Dat zijn we ook gewend. Wij maken keuzes en die doen ertoe. Die zijn belangrijk voor ons. En zou dat dan voor het geloof ook niet zo moeten zijn? Is het niet veel meer voor de hand liggend dat we juist als het over geloof gaat, ook denken in keuzes die wij maken? En als we heel eerlijk zijn, houden we het elkaar ook niet voor. En ook onze jongeren. Je zult wel uiteindelijk een keus voor God moeten maken. We zeggen het. Soms zeggen we het niet, maar dan denken we het. En in ieder geval, we willen het ook nog eens heel graag. Wat is er mooier dan dat een jong iemand tegen je zegt, nou, ik heb voor God gekozen. Ik wil mijn leven verder met hem gaan. Als kerk bouw je daaraan, verlang je daarnaar. We hebben vanmorgen gebeden voor leiding, voor de kinderkerk. Omdat we ernaar verlangen dat ook kinderen opgroeien in dat diepe besef dat God er voor ze is. En dat hun leven pas echt leven kan worden als het een leven met God is. Het zit heel diep in onze tijd dat het daarbij aankomt op onze keus, ons geloof. En als geloof dan verkiezing is, word ik dan niet passief? Moet ik dan maar gaan zitten wachten tot er iets gebeurt? Je hoort natuurlijk nog wel eens, hè, de mensen die heel erg vanuit die verkiezingstraditie leven, dat ze zeggen, ja, als ik uitverkoren ben, dan komt het vanzelf goed. Dus zolang ik dat nog niet weet, kan ik tekeer gaan wat ik wil, want als ik uitverkoren ben, dan draait God dat vanzelf wel een keer om en dan kom ik uiteindelijk waar ik wezen moet. Maar andersom, als ik niet uitverkoren ben, dan helpt het ook allemaal niks. Kan ik naar de kerk gaan wat ik wil, maar het zal me nooit helpen, want ik ben nou eenmaal niet uitverkoren. Leidzaam en passief geloof. Nou, dat is niet wat de Dordtse leerregels bedoelen. Het is een soort systeemdenken, een soort als-dan-denken, wat de Bijbel eigenlijk helemaal vreemd is. De Bijbel kent dat geredeneer eigenlijk helemaal niet. Als er verkiezing is, ben ik passief. Als er geen verkiezing is, komt het aan op mijn keus. De Bijbel zet het vrolijk naast elkaar. Heel mooi voorbeeld vind ik altijd Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daar staat, blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Dan denk je, daar heb je hem, hè. Dat is de geloofskeus die ik moet maken. Ik moet mij inspannen voor mijn redding. En dat moet ik ook nog eens doen in diep ontzag voor God. Komt op mij aan. En dan gaat Paulus heel vrolijk verder in dezelfde zin. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Dat is precies het tegenovergestelde. Eerst die oproep. Je zou het ook iets anders kunnen zeggen. Kies voor God. En heb ontzag voor hem. En dan zegt hij, want God werkt dat in je uit. Het willen, dat je voor hem kiest. En het handelen, dat je leeft in ontzag voor hem. En waarom? Omdat hij God is. Omdat het hem behaagt. Kennelijk hebben die apostelen geen enkele moeite mee om dat gewoon in één zin voor ons neer te leggen. Ja, mens, je moet wel wat doen, je moet kiezen, je moet leven met God. En gelukkig, God werkt het uit in je leven. A, dat je dat wil en B, dat je het kan. De kunst wel, ook voor ons als gelovigen, ook in onze tijd, is toch wel feeling te houden met het denken van de Bijbel, dat toch anders is dan onze westerse rationaliteit. Het denken in als-dan schema's. De kunst is om daar een beetje onbevangen in te worden. Het geloof ervaar ik als een geschenk van God. Punt uit. Daar begint alles mee. En hoe dat dan precies gekomen is, en hoe ik daarbij betrokken ben geraakt, ach, ik laat dat rusten. Ik ben me er wel van bewust dat ik als mens ook een roeping heb en dat ik ook voor Gods aangezicht een keus mag maken. En dat God niet langs mijn denken en mijn gevoelens heen gaat, maar toch laat ik het maar staan. God heeft mij gekozen en mij het geloof als een geschenk aangereikt. En in die weg ga ik verder. Geloof, broeders en zusters, is geen kwestie van berekening, maar van verwondering. En dan, vanuit dat uitgangspunt gaan die Dordtse leerregels wel met ons verder. Willen ze toch proberen om dicht bij uw en jouw leven te komen. En hoe je daar dan in staat als mens. Geen systeemdenken, maar hoe dan wel? En dan staat het er eigenlijk heel onbevangen. Nou, zeggen de Dordtse leerregels. Ja, dan moet je maar kijken hoe dat door de profeten, door de Heer Christus zelf en door die apostelen gepredikt is. Hoe hebben de profeten van het Oude Testament, hoe heeft Jezus en hoe hebben de apostelen in alles wat ze aan de gemeente hebben aangereikt, nou gesproken, gepreekt over verkiezing. En zo moeten wij dat als kerk ook gewoon doen. Eigenlijk heel onbevangen, heel praktisch. Nou, we hebben die profeten over verkiezing gesproken. Ja, over het grote wonder dat Israël voorwerp is van Gods verkiezing. Zo'n heel klein volkje, altijd onderdrukt, nooit heel florissant geweest. Ja, misschien heel kort in de geschiedenis. God zegt, ja, ik heb jullie uitgekozen. Niet omdat jullie zo mooi of groot waren of omdat jullie zo goed waren, maar omdat ik jullie lief had. En God heeft zich verbonden aan dat volk en dat nooit meer losgelaten. Altijd trouw gebleven aan zijn keus voor dat volk. Zo hebben de profeten erover gesproken. En dan hebben ze dat volk Israël natuurlijk ook aangesproken. Als je dat nou bewust bent, dat God voor jullie gekozen heeft, leef daar dan ook naar. En geloof dat dan ook. En hou je dan ook aan wat hij van je vraagt. Nou, de Heere Jezus, als één iemand nou niet in systemen heeft gedacht en gepreekt, dan is het de Heere Jezus zelf. Jezus die het ene moment kan zeggen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Allen. En ik zal je rust geven. Maar ook kan zeggen, velen zijn geroepen en weinig uitverkoren. Staat gewoon naast elkaar in de prediking van de Heer Jezus. En die apostelen, die spreken ook zonder enig voorbehoud en ook heel, heel vrij en zonder enig probleem over verkiezing. Zo hebben we dat gelezen, hè, in Efeze. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, kun je haast niet bevatten, hè, voordat de wereld wat werd, ons, die gemeente in Efeze, vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. En waarom? Tot eer van de grootheid van Gods genade. Heb je het weer, hè? Die heiligheid van God, die grootheid van God, daar gaat het om. En die wordt je geschonken in zijn geliefde Zoon. God verkiest in Christus, nog voordat de wereld gegrondvest werd. Je kunt het je haast niet voorstellen. Vol liefde om voor hem heilig te zijn, apart gezet en Gods kinderen te worden. Allemaal verkiezingstaal en allemaal tot eer en God. Geen enkel probleem voor die apostelen die met een boodschap de wereld ingingen om te zorgen dat mensen gelovig werden. Om mensen ertoe te bewegen om te kiezen voor God. Dit was hun taal. Dit was hun beeld. Hier kwamen ze mee. Roeping en verkiezing van God. Als dragende kracht achter hun boodschap. Ook opmerkelijk, hè, die volgorde in Efeze 1. Pas nadat de apostel over die verkiezing gesproken heeft. En die eer van God, dan zegt hij. Ja, en dan ook nog in de vorm van een soort wens, een gebed. Mogen de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken. In wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Het begint met verkiezing, begint met een soort lofzang op wat God al doet. En pas dan groei je in je geloof, in inzicht en het kennen van God. En het werk van die apostelen concentreert zich ook nog eens op de kerk. Niet op individuen, niet op losse gelovigen, maar op de gemeente van Christus. Hij heeft alles aan zijn, dat is Christus, voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. Nou, zo hebben die apostelen dat dus aangepakt met die verkondiging van het evangelie. Onbevangen uit Gods genade, uit Gods verkiezing, uit Gods roeping en dan aan de slag. En dan denk je, waar zal dat dan vandaan gekomen zijn? Het zal de ervaring van hun leven zijn geweest. Denkt u dat zo iemand als Petrus nou tegen de gelovigen zou zeggen, God heeft mij uitgekozen, want ik ben toch wel een hele goede apostel geweest. Ik ben toch wel een hele goede leerling van Jezus Christus geweest. Ik denk dat iedereen wel wist hoe het met Petrus was gegaan, toen het er echt op aankwam. Die man ken ik niet hoor. 3 keer loochent hij Jezus. Jezus heeft tegen hem gezegd, Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeheist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Als er nou 1 apostel is die weet wat het is, dat je ook voor je geloof afhankelijk bent, niet van jezelf, maar van God. Van Jezus die voor je bidt, van God die zich blijvend aan je verbindt. Ja, dan zal dat toch wel Petrus zijn. Geen wonder dat hij het zo gepreekt heeft in die gemeente. Onbevangen. Mensen, zo is het mij ook vergaan. En Paulus heeft ook de nodige brieven geschreven. Precies hetzelfde. Vervolger van de gemeente. Denkt u dat Paulus zou zeggen, omdat ik zo mijn best gedaan heb voor God, heeft hij me uitgekozen om apostel te worden. En ben ik nu een goed christen? Wel, nee. Alleen maar genade. Paulus benadrukt het aan alle kanten. Ik was niks waard. Ik heb de gemeente van Christus vervolgd. En wonder boven wonder. God grijpt in. Hij pakt me bij mijn nekvel en hij zet me op een andere weg. Er is niks van mij bij. Dat heb ik allemaal ontvangen. De Dordtse leerregels zeggen, als je nou wil nadenken over verkiezing, hoe dat werkt in je leven, nou kijk dan eens naar die profeten. Kijk eens hoe Christus erover gesproken heeft. En hoe is het die jonge kerk dan ingegaan? Waar ik weet niet hoeveel mensen tot geloof kwamen. Het is allemaal Gods genade. Het is allemaal gave van God. Allemaal verkiezing. En in dankbaarheid heb ze het allemaal aanvaard. Moet wel iets heel belangrijks bij zeggen. Nergens lees je bij die profeten. Nergens lees je bij de Heere Jezus en nergens lees je bij die apostelen dat die verkiezing als een voorwaarde gepredikt wordt om tot geloof te kunnen komen. Nergens lees je dat die apostelen een voorbehoud maken als ze het geloof aanreiken, als ze vertellen over Jezus, als ze in die gemeente bezig zijn, dat ze zeggen, ja, even een dingetje, even van tevoren, kijk, het komt er natuurlijk wel aan of je uitverkoren bent. Want anders, nou ja, skip dit maar, want dan is dat niet voor jou. Dat lees je nergens. Nadenken over verkiezingen en daar ook onbevangen over spreken is altijd achteraf. Hé, zo heb ik het ervaren. Zo heb ik het geloof ontvangen. Wat een wonder van Gods genade, ik word er blij van. Wil je dat ook ervaren? Luister dan naar wat ik je te zeggen heb. Verkiezing. Geen voorwaarden vooraf, maar verwondering over Gods genade voor verloren mensen waar je zelf geen aanspraak op kunt maken. Dus wat moet je doen met je vragen over verkiezing en behoud, over je eeuwige bestemming, over hoe kom ik nou echt tot een levend geloof? En de Dordtse leerregels zeggen, ja, dan moet je de middelen gebruiken. Met een verwijzing naar hoe die apostelen het gedaan hebben. Als je dat geloof in je hart nog niet zo heel krachtig voelt. En je hoort het en je zit misschien al een tijd in de kerk en je denkt, nou ja, nou zoveel doet het me nog niet hoor. En ik blijf ook maar een beetje zwak en ik, ja, die keuzes, nou, ik kom niet zoveel van terecht. Nou zeggen de Dordtse leerregels, dan moet je niet mismoedig worden. En dan moet je ook niet denken, nou dan ben ik verworpen of ben niet uitverkoren. Dan moet je gewoon de middelen gebruiken, dat is heel nuchter. De middelen gebruiken. Wees niet bang als je zoekt naar Gods genade. Maar gebruik wat God zelf je aanreikt om daar grip op te krijgen. Heel simpel, ga naar de kerk. Dat is eigenlijk de boodschap. Dordtse leerregels noemen drie dingen en dat leidt dus weer af aan hoe die apostelen het gedaan hebben. Het eerste is, ja, de middelen die God geeft, ja, dat is de prediking van het evangelie. Ligt dan wel veel nadruk op, natuurlijk, op de prediking. Prediking van het evangelie, ook hier in de kerk, stelt je wel voor een keus. De prediking daarvan, zegt de Bijbel, dat is de bediening van de verzoening. Tussen God en mens, tussen God en u. De prediking is ook een oproep tot geloof en bekering. De prediking van het woord van God is niet vrijblijvend. Vanmorgen hebben we die hele mooie geschiedenis gehad over Abraham en Lot. Waar een keus gemaakt wordt, een geschonken keus. Maar waar Gods belofte aan vooraf gaat. Maar die keus moest wel gemaakt worden. En Lot kiest toch ergens voor die grens. Die zoekt wel het randje op. De prediking, de woorden van God vertaald naar ons leven, leggen wel iets in ons midden. Ervaren wij dat zo? Ervaren wij nog dat onder de prediking in de kerk doden worden opgewekt? Zo is het wel genoemd. Dat je van het leven dat doodloopt over mag gaan onder de prediking van het evangelie naar het eeuwige leven. Best een gewicht. Gebruik dus wel dat middel van de prediking. Ga er ook met een verlangend en biddend hart naartoe, naar de kerk. Want er gebeurt wel wat onder die verkondiging. De kracht van de geest die zich daarmee verbindt. De prediking. Het tweede wat genoemd wordt als middel, dat is de vermaning. Dat is de oproep om te leven zoals God het wil. Want daar gaat ook veel zegen van uit. Daar komt ook veel geloof uit voort. Dat je gaat leven zoals God dat bedoeld heeft. Met vallen en opstaan, met lek en gebrek. Maar wat is het wezenlijk? Ook voor de ontmoeting met God. Dat je zoekt, biddend, ook samen als gemeente naar de weg die God je vraagt te gaan. De goede weg die Hij ons voor heeft. Elke zondagmorgen luisteren we samen naar de goede woorden van God voor ons leven. Soms uit het Oude Testament, soms uit het Nieuwe Testament. Neem ze ter harte en leef ernaar. Het is een middel van God en de vermaning en het elkaar daarop aanspreken. Een heel wezenlijk onderdeel van het kerk zijn. En het derde, dat zijn de sacramenten. Eigenlijk wel bijzonder natuurlijk dat de Dordtse leerregels dan die sacramenten aanreiken als middel waaronder je moet leven om dat geloof ook werkelijkheid te laten worden in je leven. Wij zeggen, je moet eerst belijdenis gedaan hebben. Sta ik ook achter hoor, vind ik ook heel goed. Hè? Dat je ook weet waar het over gaat. Maar eigenlijk doet de Dordtse leerregels dat heel onbevangen. Want die sacramenten zijn bij uitstek een middel waarin God laat zien wie hij werkelijk is. Doop. Een avondmaal. De hoop waarin Gods belofte zomaar van boven het leven binnenkomt nog voor je boel of bak kan zeggen. En het avondmaal waarover de Heidelberger Catechismus zo mooi zegt. Zo zeker als ik proef van die wijn hè, en van dat brood. Zo zeker ben ik dat mijn zonden vergeven zijn. Zonder dat je dat kunt beredeneren hoe dat dan precies werkt. Maar wat een kracht. Gaat er vanuit. Gebruik die middelen, zeggen de Dordtse leerregels. Als je twijfelt aan, is dat allemaal voor mij? En zit het allemaal goed tussen God en mij? Gebruik die middelen. Nou, broeders en zusters, God kiest de kerk. Waarom ben ik zo dankbaar voor de kerk? Waarom vind ik het zo fijn om in de kerk te zijn? Denk wel hierom. Dat ik toch, als ik in de kerk ben, proef van Gods liefde, van Gods trouw, van Gods nabijheid, van die woorden van God die echt mijn leven raken, het veranderen, en die diepe overtuiging dat ik een kind van God mag zijn. En wat is bevrijdend om zo kerk te mogen zijn. En wat is het ook in onze tijd belangrijk om dat ook met elkaar eens te benadrukken. Dat ook kerk zijn en gelovigen zijn en christen zijn niet allemaal maar bij ons begint. En ook niet allemaal van ons kunnen afhangt. En dat het ook allemaal niet zo maakbaar is als wij wel eens denken en misschien zouden willen. De kerk niet, die gaat soms zoals die gaat. Anders misschien dan wij goed vinden of willen. Maar ook ons eigen leven, ons geloofsleven, is toch vanuit onszelf minder maakbaar dan we misschien allemaal graag zouden willen. Maar we mogen heel, heel veel ontvangen van God. Bij Hem begint het. Ik hoef niet alles in een systeem te persen dat altijd en overal klopt. Ik mag loslaten wat mij onrustig maakt en rusten in wat God doet. Ik mag afwachten. Als ik niet direct iets voel, als ik zeg, Heer, ik geef mijn hart aan U. Hoeveel zijn teleurgesteld omdat ze daarna geen bijzondere ervaring van God hebben gekregen. Maar je mag gewoon doorgaan, naar de kerk gaan, eenvoudig het evangelie horen, samen bidden, samen leven, samen zoeken naar het goede. Ga gewoon maar rustig door, gebruik die middelen. Het hangt niet allemaal van jou af. En wat is het mooi dat we dat samen mogen doen. Elkaar mogen helpen, bemoedigen als dat nodig is. Dat we verbonden zijn met elkaar, met onze ouders, grootouders die het ons voorgeleefd hebben, talloze generaties daarvoor, de kerk van alle tijden en alle plaatsen, die uiteindelijk dezelfde vragen hebben geworsteld. Samen mogen we delen in de overtuiging dat Hij die in ons een goed werk begonnen is, onze hemelse Vader, dit ten einde toe ook zal volbrengen. Dat is leven van genade. Dat is geloof. Je zomaar in de schoot geworpen. Amen.